In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat je ervoor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
Afgelopen week was renteweek. Alleen Zwitserland durfde het echt aan om de rente te verlagen. Waarom de rest nog niet? En Mark Rutte is tegen het uitbrengen van nieuwe Europese obligaties, eurobonds, om gezamenlijk geld op te halen voor Europese defensie. Pakt hij dan zijn rol als demissionair premier of ziet hij zichzelf al als toekomstig voorzitter van de NAVO, secretaris-generaal van de NAVO? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering verbonden aan de Tilburg University, en Bert Colijn, senior econoom bij ING. Welkom, heren.
Goedemorgen.
Laten we maar eens beginnen bij onze eigen economie, jullie eigen nieuws. Bert, dat gaat over die cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met wat bijstellingen naar boven, soms wat naar beneden, maar al met al...
Ja, al met al positief, want we hebben gehoord dat het vierde kwartaal in de Nederlandse economie niet met 0,3, maar 0,4% gegroeid is. Dat is positief nieuws. Maakt het heel veel uit? Nee, dat is helemaal niet waar. Maar het is wel een interessante trend die we de afgelopen weken wat vaker zien, Thomas. We zien dat Europese cijfers, inclusief deze, toch net ietsje positiever uitvallen dan gedacht is. We zagen een meevallende PMI afgelopen week. We zagen dat de Duitse IFO het wat beter deed. Allemaal indicaties dat het in de economie er net ietsje beter op staat misschien dan dat we in eerste instantie verwacht hadden.
Dus als je dat bij elkaar veegt, dan is het wel iets substantieels. Dan
krijgen we een beetje het gevoel dat de Europese economie er ietsje beter op staat dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben. Dat was namelijk een soort, ja, hoe noem je dat, soort flatline, een soort kwakkelende economie die eigenlijk sinds 2022, het eind toen de energiecrisis begon, eigenlijk min of meer gestagneerd is. We krijgen nu een beetje tekenen dat dat misschien wel in de komende periode er ietsje uit kunnen kruipen.
Eens, Harold?
Ja, maar dan moet je het ook vergelijken met andere delen van de wereld. Ik denk dat Amerika gewoon het beter doet qua economische groei. Ook met productiviteitsstijging trouwens, daar we ook nog over gaan hebben. Dus het lijkt erop dat in Amerika meer dynamiek is, dat daar beter presteert, dat ook door de overheid natuurlijk meer wordt geïnvesteerd. IRA, hè, een soort stimulanspakket. Dus Europa zijn wel zorgen van, zijn we niet ten opzichte van de Verenigde Staten langzaam maar zeker onze concurrentiepositie aan het verslechteren.
Ik probeer dus op de maandag nog een beetje positief te beginnen, maar het is inderdaad wel waar. Dat zijn allemaal hele goede punten. Dus het is natuurlijk goed dat we een klein beetje die stagnatie verlaten, maar de zorgen
zeker,
die blijven.
Ja, nee, absoluut. Nee.
Oké, okay, nou, dan vergeten we de tiende die erop en eraf gaan van Bert. En dan komen we nu uit bij Harold. Nou ja, aangezien het optimisme alweer verdwenen is in deze studio, waar wilde jij het ook weer over hebben?
Nou ja, we hebben altijd in de rubriek hier bij het Economenpanel het nieuwsje van de dag, of het nieuws van de dag, wat dan op maandagmorgen naar voren komt. En toch wel het nieuws. We hebben natuurlijk in Moskou vrijdagavond die vreselijke terroristische aanslag gezien. Maar wat hier nu politiek heel interessant is, is dat Poetin zeg maar niet praat over dat dit hoogstwaarschijnlijk door de Islamitische Staat, door IS, is gedaan. Maar dat het vanuit Oekraïne komt. En je leest in een aantal kranten, ook het Algemeen Dagblad heeft het op zijn voorpagina vandaag, dat allerlei analisten verwachten, militaire analisten, dat Poetin dit gaat gebruiken om nog tot een verdere acceleratie van die oorlog in Oekraïne te komen. Dus een nieuwe mobilisatie van mensen, misschien ook nog de wapenindustrie extra laten draaien, de oorlogseconomie. En het zijn signalen dat dus die oorlog in Oekraïne nog lang niet voorbij is. En ik ben natuurlijk econoom, wij zijn economen, geen militair analisten, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat toch wel heel vaak gezegd wordt, ja, als we in het huidige manier doorgaan, dat dan, hè, we hebben natuurlijk ook die opperbevel hebben gehad van Oekraïne, die had dat ook in The Economist gezegd, dat Oekraïne die oorlog niet kan winnen. En dan zijn er natuurlijk verschillende scenario's, dan kun je natuurlijk gaan zeggen, dan moeten wij vanuit het Westen gaan escaleren, dus westerse straaljagers en troepen naar Oekraïne, waar Macron, hè, over de troepen iets van gezegd had. Nou, ik denk dat dat heel escalerend wordt, want zou zijn, omdat dan die een oorlog krijgt tussen de NAVO en Rusland. Maar als we dat dan niet doen en je gaat dus in het huidige systeem zitten en Poetin die er zo hard ingaat en een oorlogseconomie, moeten we dan niet aan ook andere potentiële opties verder gaan nadenken. Dat gebeurt natuurlijk altijd, gebeurt al. Misschien moet het naar een frozen conflict toe. Op een of andere manier een bevroren conflict. Dat misschien iets met de Krim, dat Oekraïne dat kwijt is. Maar dan kunnen we wel in Oekraïne gaan investeren. En ook verder gaan met het lidmaatschap van de Europese Unie. En militaire garanties geven voor het deel van ook het grootste deel van het grondgebied wat nog gewoon in handen van Oekraïne is. De huidige strategie lijkt toch heel erg zorgelijk te zijn. En niet een goede uitweg te bieden.
Maar om het economisch aan te vliegen. Er is, toeval of niet, vorige week natuurlijk wel gesproken over hoe Europa financieel, economisch, dus dan ook militair, want daar moet het geld aan naartoe gaan, zijn been kan bijtrekken. Moet dat gezamenlijk? Moet dat bilateraal? Kan het een ten koste gaan van het ander? Want die optie is ook besproken. Hè? Er wordt een fonds gevuld, maar mocht je dat zelf dan niet kunnen ophoesten, dan mag het wel ten koste gaan van je bilaterale steun in Oekraïne. Maar eigenlijk het grotere thema is gezamenlijk of niet. Met andere woorden, komt er een vervolg op eurobonds, de ja, de nee. Ik begin even bij jou, Bert. Want Nederland, bij monden van de missionair premier Mark Rutte, is sceptisch. Begrijp jij dat?
Ja, want eigenlijk is dat een voortzetting. De vraag is natuurlijk is eigenlijk tweeledig. De vraag is, willen we samen geld uit de markt halen als Europa? Wat we eigenlijk met het, wat we natuurlijk her en der een klein beetje doen, maar in principe voor het eerst heel groot gedaan hebben met het coronaherstelfonds. Daarvan is gezegd dat het eenmalig was en dat we dat nooit meer gaan doen. Dat was natuurlijk een van de harde eisen van de landen die daar überhaupt sceptisch tegenover staan. Dus het defensievraagstuk is één ding hier, maar het andere vraagstuk is eigenlijk, wat voor een fiscale integratie willen wij binnen de EU hebben? En die discussie gaat daardoor eigenlijk over diezelfde scheidslijnen gaat die voort. Waarbij Nederland samen met de Frugal Four onder andere, is dat vaak genoemd, hè, de vrekkige vier. Er zijn natuurlijk een aantal landen die hier met ons mee sceptisch over zijn. De Duitsers zijn dat, maar ook de Denen bijvoorbeeld. Die daarmee zeggen van wat ons betreft kunnen we dit ook gewoon als land zelf
doen.
Ben
jij sceptisch? Los van wat die landen ervan vinden. Snap jij waar die huiver vandaan komt?
Nou, kijk, die huiver die snap ik wel. Want die komt natuurlijk uiteindelijk vanuit het feit dat wij zeggen, wij hebben structureel onze overheidsfinanciën beter op orde dan de landen waarmee we dit samen aan zouden moeten gaan. Dus de zorg is, als we dat samen zouden doen, dat wij straks garant komen te staan voor zwakkere financiën van Zuid-Europa. Aan de andere kant kan je hier natuurlijk heel goed van zeggen dat het ook een bepaalde safe asset binnen Europa biedt. Dat het meer garandeert dat je inderdaad die defensieuitgaven doet. Dat zijn een beetje de twee kanten van het verhaal.
Welke kant zou jij kiezen, Harold?
Nou ja, Thomas, er zijn hier twee dingen even in ons, ook naar aanleiding van onze vorige discussie. Kijk, het gaat enerzijds om dat fonds van 100 miljard voor de komende 5 jaar. Dat wij in Europa ook onze defensieuitgaven moeten gaan verhogen. Zeker met ook nog het risico dat misschien Amerika minder gaat bijdragen. Bijvoorbeeld als Trump president van Amerika zou worden. Maar dat is één. Het korte termijn is natuurlijk het verhaal van, gaan wij bijvoorbeeld meer granaten leveren aan Oekraïne en daar meer geld voor geven? Maar ja, het punt is, we hebben helemaal die fabrieken niet. We hebben die industrie niet. We hebben niet die oorlogseconomie. Dus dat is één punt. Het tweede van, inderdaad, het Europees schuldpapier, dat sluit ook aan bij het feit dat we eind vorig jaar hebben de nieuwe begrotingsregels van de Europese Unie aangenomen, de ministers van Financiën, waarin landen meer plannen kunnen maken voor de middellange termijn, in termen van begrotingsdiscipline, economische hervormingen. Maar bij dat nieuwe Economic Governance Pact van de Europese Unie is doelbewust dit soort nieuwe pan-Europese investeringsfondsen, dus de uitgifte van Europees schuldpapier, buiten de onderhandelingen gehouden, omdat men wist dat het heel gevoelig ligt in landen zoals Duitsland en Nederland. Maar die discussie die komt er natuurlijk, zie je het nu ook weer aankomen. Het is inderdaad interessant dat Rutte heel erg tegenstribbelt, terwijl hij natuurlijk tegelijkertijd dadelijk als die benoemd wordt tot secretaris-generaal van de NAVO, daar natuurlijk voor een verhoging van de defensieuitgaven zal zijn. Maar het is ook wat jij al zei, Bert, het is natuurlijk veel breder. Het gaat natuurlijk ook om waar we het straks ook over hadden, wat in Amerika gebeurt. Het gaat natuurlijk ook om de concurrentiekracht van Europa. Dus eigenlijk moet Europa meer gaan investeren in concurrentiekracht, in digitalisering, duurzaamheid, klimaat, defensie. En Het probleem is nu dat landen die al hele hoge staatsschulden hebben, denk aan Italië en Frankrijk en Spanje, 120-140% van nationaal inkomen. Nou, als je die allemaal nog massaal gaat lenen, dan krijg je misschien een nieuwe eurocrisis. Dus er ligt echt inhoudelijk een punt om dat ook via de uitgifte van nieuw Europees schuldpapier te gaan doen.
Of je zegt tegen die landen, als defensie een prioriteit is, dan bezuinig je maar op iets anders. Ja, wij als Europa zijn niet gebaat bij meer schuld. Of die nu gezamenlijk wordt opgehaald, ja of nee.
Ja, maar het gaat om veel grotere bedragen dan die 100 miljard van defensie. Het gaat natuurlijk ook over digitalisering, concurrentiekracht. De Amerikanen doen het ook met de IRA. Een soort subsidiëring van duurzaamheid. En op een bepaald moment komt Europa, gaat die concurrentiekracht, als die onder druk blijft te staan, dan gaan onze groeiplaatjes, wat we net hadden, van 0,3 naar 0,4%. Dan weet ik wel wat er gaat gebeuren met die getallen. Die gaan gewoon naar beneden. Dus Europa zal toch gezamenlijk meer in actie moeten komen, denk ik.
Bittere noodzaak, hoor ik hier aan deze kant van de tafel.
Ja, en die noodzaak die begrijp ik wel. Maar het is inderdaad, het blijft natuurlijk wel een fundamentele keuze waar je ook gewoon goed debat over moet hebben. Over of je dat met elkaar doet. Maar de aantrekkelijkheid ervan voor dit soort uitgaven, die is er natuurlijk wel.
Maar zou je dan niet kunnen zeggen, Harold, ook eventjes alvast een taakje voor Rutte bedenkend. Zorg er eerst maar eens voor dat landen voldoen aan die NAVO-norm, die 2%. En misschien dat er dan uiteindelijk een pleidooi volgt om van 2-3% te maken. Maar dan haal je ook al, stel dat iedereen dat doet, 80-90 miljard op. En dan hoef je dus niet per se te beginnen aan zo'n gezamenlijk project waar heel veel voor's en tegen zijn.
Zeker, maar waar het net ook even over ging, dat defensie, dat is verhaal, is Thomas, dat is overzichtelijk, die 100 miljard. En als landen zich aan die 2% gaan houden of erboven, wat Nederland nog niet...
1,95.
Nederland is op weg, dus dat is belangrijk. Maar het gaat natuurlijk, als je praat over grote investeringen, bijvoorbeeld we gaan heel de kustlijn van Zuid-Europa volbouwen met zonnepanelen en we gaan dan die energie naar Noord-Europa exporteren. We gaan in digitalisering investeren, we gaan in verduurzaming van de Europese industrie investeren, dan praat je over bedragen die veel groter zijn dan die 100 miljard.
Dat zullen critici zeggen, en volgens mij hebben wij dit gesprek zelf al een keer op deze plek gevoerd. Schuif alles maar onder de noemer Europa
Het gaat echt, en dat is dus heel, heel goed, het gaat dus niet om het uitgeven van Europees schuldpapier, eurobonds, om de pensioenen en uitkeringen in een of ander Zuid-Europees land te betalen. Het gaat echt om een investeringsagenda. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, maakt zich hier ook hard voor. Die noemt dat ook Europese publieke goederen.
Ja, maar dan moet je dus heel duidelijk maken wat daar wel of niet
zeker,
onder
valt. Die discussie die moet dus worden gevoerd. Mario Draghi, voormalig president van de Europese Centrale Bank, is ook voorzitter van een commissie, die komt met een rapport. En die zegt al, heeft ook gezegd een paar weken geleden, Europa moet massief gaan investeren op die terreinen waar ik het over had. En als we dat niet doen, dan gaat gewoon ons concurrentiepotentieel en groeikracht komt verder onder druk te staan.
Moet het van Draghi komen dan? Heeft hij uitsluitsel werd?
Dat is wel waar Europa momenteel op zit te wachten, inderdaad. Ja. Op het rapport van Mario. Ja.
En zou het kunnen zijn dat wat de een duurzame investeringen vindt, voor de ander toch meer geldt als een soort van binnenlandse consumptie? Dat niet helemaal eenduidig aan te geven is?
Dit soort dingen krijg je natuurlijk altijd gemarchandeerd over dit soort dingen. Maar je moet natuurlijk wel kijken wat zijn uiteindelijk de grote problemen die we oplossen. En hoe erg is een beetje gemarchandeerd in de marge over of iets nu precies dat is. En wat dat betreft is het zo dat de problemen groot genoeg zijn om hier inderdaad serieus over na te denken.
Het was trouwens interessant dat ook de demissionair premier Rutte vanuit Brussel zei toen over dat Europees schuldpapier. Toen zei hij, de Europese Unie is geen federatie. Zoals bijvoorbeeld Amerika, daar heeft hij gelijk in. Hij zei, ik zie de Europese Unie als een vereniging van soevereine lidstaten, dus van soevereine naties. Maar tegelijkertijd sluit dat natuurlijk niet uit dat je gezamenlijk investeringen
dus
doet.
Als
je
daardoor.
Dat sluit het doen van gezamenlijke investeringen niet uit. Maar bovendien, de kwalificatie als de EU, Europa is een vereniging van soevereine staten, is natuurlijk niet helemaal waar, want we hebben een gemeenschappelijke munt. En als je dus een gemeenschappelijke munt hebt, dan deel je al risico's, wat we al gezien hebben toen ook vanaf 2010 Griekenland in de problemen komt. Want als één land met de hoge staatsschuld in de problemen komt, dan zie je dat er reddingspakketten en noodleningen komen om die landen te redden, omdat anders het risico is dat de euro uit elkaar valt. Dus we zijn meer dan een vereniging van soevereine landen dan soms gezegd wordt.
We gaan naar onderzoek van ING, afgelopen donderdag. Door de harde stijging van de lonen staat de groei van de Nederlandse economie onder druk. Nog altijd 0,4% in het laatste kwartaal van vorig jaar. De arbeidskosten per product zijn flink gestegen, terwijl de arbeidsproductiviteit maar mondjesmaat toeneemt. En dan ben ik misschien nog optimistisch. En door deze stijging lijkt het erop dat de Zuid-Europese landen een inhaalslag maken. Zeker op het gebied van de export. Bert, jij was betrokken bij dit onderzoek.
Ja, zeker.
Wat zou jij er als belangrijkste conclusie uit willen trekken? Wat zegt dit nu eigenlijk?
Nou, wat het eigenlijk zegt is, ik denk ten eerste is het, hè, we hebben het net over Zuid-Europa en hoge schulden toch een beetje als het zwakke boertje gezien. Destijds, tijdens de eurocrisis, zeiden we dat het heel moeilijk zou zijn voor die landen om concurrentiekracht terug te winnen op arbeid, dat dat heel pijnlijk zou zijn. Dat is ook heel pijnlijk geweest, maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen tot op zekere hoogte. Hè. We kunnen nu concluderen dat de afgelopen ongeveer 10 jaar eigenlijk best heel goed gegaan is. En aan de andere kant zie je dat destijds er heel veel geklaagd was, ook vanuit Brussel, op het bijvoorbeeld Nederlands en Duitse economisch systeem, waarbij wij al heel goed waren in het exporteren, dan ook nog onze lonen relatief laag hielden. Nou, daar zien we nu, zeker in Nederland, hebben we daar sinds de pandemie daar wel wat afscheid van genomen. En zijn onze lonen veel sterker gegroeid. Het jammer is alleen...
We waren wat betreft lonen echt goedkoop te noemen.
Relatief, als je kijkt naar wat wij exporteerden en hoe weinig wij daar tegenover stelden aan importen, zou je dat best kunnen zeggen. En wat je dan ziet dat er nu gebeurd is dat wij onze productiviteitsgroei, dat die niet meer sterk aan het stijgen is. En dat betekent dat je, ja, als je meer loon moet betalen, maar mensen niet productiever worden, dan kan je op een gegeven moment, komt daar je concurrentiekracht wat onder druk mee te staan.
Maar het feit dat die lonen in Nederland relatief laag waren, is dat ook de reden dat er onvoldoende is geïnvesteerd in een toename van de arbeidsproductiviteit? Dus dat je denkt, ach, we kunnen net zo goed mensen aan het werk zetten. Waarom zouden we nadenken over machines, robots, automatisering?
Nou, dat wordt wel vaak als een van de redenen daarbij genoemd, inderdaad. Ja, dus dat is een factor die daarin speelt. Wat heel interessant is om te zien, is dat onze investeringen nu eigenlijk maar heel zwak stijgen. Ook vergeleken met Zuid-Europa. Terwijl je juist zou zeggen, we hebben met zoveel arbeidsmarkttekorten te maken. Ja. Het zou nu heel aantrekkelijk moeten zijn om juist wel te investeren in kapitaal, om die productiviteit wat omhoog te krijgen.
Ja, het is een hele interessante discussie. Kijk, exportgedreven groei vanuit Nederland en Duitsland op basis van relatief lage lonen. Kijk, toen we de euro nog niet hadden, werd dat natuurlijk op een bepaalde manier afgestraft. En dan ging de gulden en de Duitse mark revalueren ten opzichte van de Italiaanse lire en de Franse frank. Nou, dat doen we dus niet meer. Vandaar ook dat natuurlijk Duitsland en Nederland al heel lang hele grote export overschotten hebben op de handelsbalans. Hè, wat is het? 8% van het bruto nationaal product, in die orde van grootte. Maar ja, ik denk dat ook... Dus ik zie die studie van jullie, van Bert van ING, maar de implicatie is, wat vroeg ik me af van... ik denk dat we veel meer in Nederland naar een Zwitsers model moeten. Dus hogere lonen, maar dan ook, wat Thomas zei, dat daar dus ook dan prikkels ontstaan om veel meer in innovatie en digitalisering en automatisering te investeren dan we tot nu toe gedaan hebben. En dat komt blijkbaar nog niet van de grond. Maar hoe hoger de lonen worden, hoe groter die prikkel zal worden natuurlijk.
Precies, ja, dat is zo. En de vraag is natuurlijk wel van, op het moment dat die prikkel blijkbaar uitblijft, dan kan je een beetje zorgen gaan maken over wat dat voor je verdienmodel betekent. En voor de binnenlandse vraag is het natuurlijk ook gewoon gezond dat onze lonen stijgen. En zeker op dit moment, nu we net met een hoge inflatiepiek te maken gehad hebben, is dat absoluut niet een moment om voor loonmatiging te pleiten. Wel nee, het gaat er voornamelijk om dat je goed naar die productiviteitsgroei kijkt.
Eén moment om te pleiten voor loonmatiging, want de teneur de afgelopen weken is toch werkgever. Zet je maar schrap. Je dacht misschien dat je het ergste gehad had, maar ze komen weer, die lui van de vakbond. We zijn er nog niet.
Ja, nee, maar kijk, loongroei is al een beetje aan het afzwakken. En dat lijkt, de verwachting is dat dat echt ook wel de komende periode zo blijft. Maar het is niet zo dat we nu op het punt staan om een harde periode van stevige loonmatiging te zien. Het zou mooier zijn als je goed kan blijven investeren in de verdienkracht van je economie. Ja. En dat is waar je een beetje zorgen om kan maken. Zeker als je ook zo door de tijd heen af en toe ziet dat onze PISA-scores, onderwijs, dat achteruit loopt. Dat zijn wel van die dingen waarbij je denkt, ja, de punten die je haalt noemt zijn ontzettend terecht. Innovatie is belangrijk, maar daar heb je wel de juiste mensen voor nodig om dat te doen.
Maar dan moet je dus ook niet een Nationaal Groeifonds on hold zetten en allemaal van dat soort dingen. Dat is natuurlijk niet slim. Maar de reflex die in Nederland soms toch weer speelt, ook vanuit de werkgevers, dan we moeten, pas op, we moeten de lonen dan toch weer gaan matigen. Dat lijkt me niet een gezonde reflex, want we hebben nog vanwege het verhaal, we moeten juist naar innovatie toe. Maar het is nog een ander verhaal. We willen het belastingssysteem nu eindelijk eens een keer gaan herzien. Dat lukt steeds niet. En daar speelt dus die toeslagen spelen daar een grote rol in. En waarom bestaan die toeslagen? Dat mensen met een heel gewoon inkomen, hè, ook op basis van de relatief lage lonen, eigenlijk niet rond kunnen komen qua besteedbaar inkomen. Dus komt er een huurtoeslag, een zorgtoeslag en noem maar op. En eigenlijk willen we daaruit. Maar ja, het wordt natuurlijk makkelijker om een aantal van die toeslagen te reduceren of af te schaffen op het moment dat die lonen geleidelijk aan hoger worden.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Mijn panel is te gast met Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering verbonden aan de Tilburg University, en Bert Colijn, senior econoom van ING. Veel centrale banken maakten deze week hun rentebesluit kenbaar of spraken verwachtingen uit voor de toekomst. En dat leidt tot een hoop speculatie, stijging op de aandelenmarkt, maar onderaan de streep veranderde er wellicht niet zoveel. De Fed bijvoorbeeld voerde geen verandering door, en ook de ECB lijkt voorlopig nog de kat uit de boom te kijken. Bert, is het iets waarvan jij nog denkt, ja, dat had ik allemaal zien aankomen? Ben je nog verrast? Stijl achterover geslagen?
Nou, wat denk ik het meest interessant is, hè, ondanks dat we inderdaad voornamelijk heel weinig zagen gebeuren aan daadwerkelijke rentes, is dat in de VS, daar gaat de economie zo ontzettend goed dat men een beetje begint te twijfelen of de Fed überhaupt die rente wel naar beneden hoeft te brengen.
Ik steek 3 vingers in de lucht, toch? 3 verlagingen.
Dat is inderdaad de verwachting die er heerst. Maar de vraag was heel erg, houdt de Fed daar zelf ook aan vast of beginnen ze daar een beetje op terug te komen? En daar was eigenlijk hun eigen verwachtingen waren onveranderd. En dat zorgde eigenlijk voor een hoop optimisme. Want de soft landing, de zachte landing van de inflatie terug naar ongeveer 2%. En de economie die niet in recessie raakt. Die hoop daarop blijft levend.
Maar kun jij daar zelf chocola van maken? Want die inflatie die blijft wat hardnekkiger. Zeker omdat het in de dienstensector wat lastig is om hem snel naar beneden te brengen. Dus van 3 naar 2, dat is dan toch blijkbaar nog een hele lange ruk naar de finish. En die economie die blijft lekker draaien. Waarom zou je dan vasthouden aan 3 renteverlagingen nog dit jaar?
Ja, omdat ze er eigenlijk zich zorgen maken dat als ze die rente heel lang op dit niveau houden, dat is erg restrictief, dat op een gegeven moment dat echt impact gaat hebben. Kijk naar bijvoorbeeld de rente op je creditcard. Nou, bij ons hoef je daar niet zoveel naar te kijken, maar in de VS wordt natuurlijk heel veel op de creditcard besteed en daarmee ook geleend. En de rente daarop is, hou je vast, meer dan 20% op het moment. Dus op het moment dat je dat heel lang op deze manier volhoudt, dan gaat dat natuurlijk wel op een gegeven moment pijn doen. En als je dan toch ziet en er vertrouwen in hebt dat inflatie terug naar 2% gaat komen, dan kan je misschien beter, je maakt beleid altijd een beetje vooruitkijkend, want voordat dat echt impact heeft wat je met die rente doet, ben je zo alweer ongeveer een jaar verder. Is het wel goed om dan op een gegeven moment wat te gaan bewegen? En ja, de Federal Reserve zou hiermee een historische inflatiepiek netjes kunnen laten landen zonder een recessie te veroorzaken.
Komt en dus dat heel weinig voor, hè, die soft landing. Er wordt heel veel over gesproken, maar in de geschiedenis zijn er niet zo heel veel voorbeelden aan te wijzen dat het echt lukte.
Nee, dat klopt. En het is ook in de VS zeker. In Europa is het toch heel erg aanbodsgedreven geweest. Hè? Dus het was heel erg. En dat is iets waar de centrale bank niet zo heel veel aan kan doen. In de VS lijkt er toch echt ook wel de vraag een belangrijke rol hierin gespeeld te hebben. Dus ja, het zou geweldig zijn als het Powell lukt. En daarom lijkt hij daar nu toch wel op voor te blijven sorteren. Dat hij weer wat wil matigen om ervoor te zorgen dat dat voor elkaar komt.
Alle reden om daar met vertrouwen
nou ja, weet je, Thomas, dat verhaal van de prijsstijging in de servicesector, de diensten, dat hardnekkig is, speelt ook in de eurozone. He, dat is zo. Ik was toevallig vorige week in Frankfurt, want de Goethe-universiteit die organiseert sinds 1999, de introductie van de euro, de jaarlijkse conferentie, de ECB en its watchers. Dus een zaal vol met 600 vooral mannen. En traditiegetrouw door Christine Lagarde, de president, geopend. Die heeft een speech gegeven. Die zul je ongetwijfeld ook wel gehoord hebben, Bert. En het interessante was, wat ze dus benadrukte, dus dat ook de ECB pas commitment wil gaan afgeven naar verlaging van de rente. Op het moment dat dus een een daling, verwachte daling van de prijs in de dienstensector ook duidelijk in hun prognoses naar voren komt. Dus er was heel erg, zeg maar, dat ze dat conditioneel maakten daarop. En daarna was er een panel waar een hoogleraar van de Universiteit in Madrid sprak. En die had een heel interessant punt. Die zei van, ik zou niet alleen wachten totdat het in jullie interne modellen van de ECB getoond wordt, dat dan, als die servicesinflatie naar beneden gaat, dat dan de hele inflatie naar beneden gaat. Wat ze zei was, op het moment, die hoogleraar, op het moment dat er dus zulke grote mate van onzekerheid in de wereld is, nou, we hadden het net over Oekraïne en een aantal andere onzekerheidsspots, dan zou ik eerder wachten, niet dat het in jullie modellen als prognoses naar voren komt, maar dat je het daadwerkelijk in de data ziet dat die inflatie aan het dalen is, voordat je jezelf als Europese Centrale Bank committeert aan verdere renteverlagingen.
Omdat het iets zegt over de betrouwbaarheid van die prognoses.
Ja, natuurlijk,
van de ECB.
Die onzekerheid, nou, we zien het in Nederland ook. Je ziet ook allerlei prognoses, ook van Centraal Planbureau of Economische Groei, en dan blijkt 3 maanden later het toch weer heel anders te liggen. Dus het is heel moeilijk om in deze wereld met grote fundamentele onzekerheid, dus de bandbreedte van voorspellingen neemt enorm toe.
Maar de prognose is, alleen is niet voldoende. Moet ook blijken uit de praktijk. Dus gaat die renteverlaging
Dat was een aanbeveling. Dus Lagarde zei, we gaan het doen op basis van dat het in onze moderne prognoses naar voren komt. Die hoogleraar uit Madrid die zei van, nee, je moet nog een stap verder gaan. Je moet het daadwerkelijk in de data gaan zien. Was heel interessant.
En als zegt, dus zelf de Spanjaarden zeggen dat je lang moet wachten, Thomas. Hè? Nee, maar dit is iets wat ze bij de ECB zelf inderdaad ook wel zeggen, hoor. Ze komen er ruiterlijk vooruit. Dat hun voorspellingen natuurlijk gewoon de grote inflatiepiek van de energiecrisis niet aan hebben zien komen. En dat ze daardoor zelf ook wat onzekerder zijn. Alhoewel de afgelopen keer Lagarde publiekelijk aangaf bij de persconferentie na het rentebesluit, dat die voorspellingen toch weer wat beter aan het doen zijn. Iets meer vertrouwen in het model wellicht. En ja, dat model geeft wel aan dat ze in 2025 de inflatie precies op 2% hebben. En in 2026 op 1,9. Dus er wordt inderdaad een beetje gesproken, er is onzekerheid, wanneer moeten we nou precies gaan? Maar het moment komt wel dichterbij dat ook de ECB de rente waarschijnlijk gaat verlagen.
Even een uitstapje, want als jullie het niet weten, dan weet niemand het. Maar ik sprak een tijdje terug met Lucas Daalder. Die verlaat de financiële sector na 30 jaar. En ik vroeg hem, wat is nou voor jou na die 30 jaar nog steeds een black box? En toen zei hij, ik had wel gehoopt, verwacht, dat er in die 30 jaar iets serieuzer werk gemaakt zou worden van echt inflatie verklaren. Waarom lukt ons dat allemaal niet? En waarom kunnen we daar niet met enige zekerheid en zinnigheid iets over zeggen in de toekomst? Waarom is dat blijkbaar zo moeilijk?
Nou, omdat je erop, je kunt er op verschillende manieren tegenaan kijken. Hè. Nou, wat net ter sprake kwam, dat in Europa die inflatie heel erg gedreven was, natuurlijk door die inval in Oekraïne en de stijging van de energieprijzen. Hè, aanbod gedreven, Verenigde Staten meer vraag gedreven door stimuleringspakketten van de Amerikaanse overheid. Dus je kan al vraag- en aanbodfactoren hebben. En daarnaast speelt natuurlijk ook het verhaal van de discussie over monetaire aggregaten. Dus op het moment dat je de geldhoeveelheid te lang, te veel laat stijgen, gaat het dan op termijn zich altijd vertalen in hogere prijsinflatie. Dat hebben we eerst niet gezien. We hebben natuurlijk vooral gezien, nadat we het beleid hadden van quantitative easing in Amerika en Europa, dat het veel meer in de aandelenkoers en de vastgoedkoersen gaat zitten dan in de prijsinflatie. Maar later is wel die prijsinflatie naar 10% of boven de 10% gekomen. Dus er zijn verschillende manieren om hier ook tegenaan te kijken, denk ik.
En wat misschien ook wel zo is dat we hebben heel weinig van dit soort grote inflatiepieken gezien in geavanceerde economieën in de afgelopen jaren. De economie heeft veel meer recessies gekend dan dat we dit soort extreme pieken in inflatie gezien hebben. Dus we hebben ook weinig momenten gehad waarin je dit goed kan, die modellen die daarover bekend waren, goed kon toetsen. Ik deel het sentiment van Lucas wel. Het is inderdaad het blijft heel interessant hoeveel we daar nog over moeten leren.
Waarom krijgen ze het in Zwitserland blijkbaar wel voor elkaar? Inflatie van 1,2% is zelfs een beetje aan de onderkant, geloof ik. Hè? Daar hebben ze nu de rente echt weer verlaagd.
Ja, volgens mij is dat hydro-energie. Is dat niet wat ze daar hebben? Ja. Dus energieprijzen zijn in Zwitserland lang niet zoveel gestegen als bij ons, omdat ze veel minder afhankelijk zijn van gas. En dat heeft enorm geholpen om inflatie onder controle te houden. En ja, dat geeft de Zwitsers de mogelijkheid om niet meer zozeer zich zorgen te maken over sterk stijgende inflatie, maar eerder over die flink aansterkende munt, waardoor ze minder concurrentiekrachtig worden. Toch een beetje het themawoord van deze aflevering.
Ja, ja.
Dus daardoor zijn ze iets eerder van de rem gegaan dan de andere.
Ze hebben natuurlijk, Zwitserland heeft een ongelooflijk sterke valuta, de Zwitserse frank. En dat komt natuurlijk dat het gewoon een beleggingsvehikel is. Dat mensen in een wereld met grote crisis en onzekerheid gaan mensen gewoon huizen kopen en beleggen in Zwitserland. Dat geeft nou additionele, die koers van de Zwitserse frank is natuurlijk ten opzichte van 10, 15 jaar geleden is gewoon met 30-40% hoger geworden. Dus dat is gigantisch. Dus dat ook importinflatie, dat je dus via een verzwakking van je munt inflatie importeert, gebeurt dat natuurlijk ook niet.
Dat is zo. Ja.
Dat is zo. Kan een panel beter worden afgesloten dan met deze woorden? Ik denk het eigenlijk niet. Harold Benink, hoogleraar bankwezen financiering van de Tilburg University, en Bert Colijn, senior-econoom bij ING. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel en tot snel weer. Het panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Bij vrouwen worden aandoeningen vaak te laat of helemaal niet ontdekt. Dat komt omdat er nog te weinig bekend is over aandoeningen die alleen hen treffen of zich op een andere manier manifesteren dan bij mannen. Uit onderzoek blijkt dat tijdige diagnose en adequate toepassing van behandeling de samenleving €7,6 miljard kan opleveren. En de demissionair minister voor Medische Zorg, Pia Dijkstra, heeft miljoenen vrijgemaakt voor nieuw onderzoek naar aandoeningen die alleen vrouwen treft. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan Pia Dijkstra. Dat komt van Irene Boon van Trias Politica, ook lid van ons lobbypanel. Irene, goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is inmiddels, en dat maakt het niet minder ernstig, wel een bekend verhaal, dat vrouwen met klachten minder een beroep kunnen doen op medische zorg, medische bijstand, medicijnen. Het laat vaak te wensen over. Waar komt dat eigenlijk door?
Ja, het is eigenlijk best wel gek, hè, anno 2024, dat er zo'n kloof is tussen mannen en vrouwen, zelfs in de geneeskunde. Het lijkt erop dat er zitten een aantal oorzaken onder. Mannen hebben minder last van hormoonschommelingen dan vrouwen. En vrouwen worden daardoor vaker uitgesloten van studies. Omdat ze, als ze bijvoorbeeld in de overgang zijn, zouden de resultaten niet betrouwbaar zijn vanwege die schommelingen. En dan worden er dus allerlei onderzoeken gedaan die alleen op mannen gericht zijn. En die resultaten komen vervolgens weer in de richtlijnen terecht, waarbij het risico bestaat. Het is niet altijd zo, maar het is wel een risico dat er te weinig oog is voor de specifieke klachten die vrouwen kunnen ontwikkelen bij een aandoening en die anders kunnen zijn dan bij mannen. Dus van oudsher is eigenlijk de geneeskunde gericht op mannen, lichamen zou je kunnen zeggen. En ook nu is er een Brits onderzoek verschenen dat de artificial intelligence modellen worden getraind op mannenlichamen en niet ook op vrouwenlichamen. Ja, dat is eigenlijk best gek.
Maar er is ook verandering. Het staat al een tijdje in de aandacht, ook op Internationale Vrouwendag eerder deze maand. En er is, en misschien maakt dat toch wat los, zet dat mensen in beweging, nu een sommetje geplakt op hoeveel dit de samenleving kost, op het feit dat vrouwen dus nog niet kunnen rekenen op dezelfde begeleiding, zorg als mannen. Namelijk meer dan 7 miljard. Gaat dat inderdaad, jij bent toch ook expert op het gebied van lobby en belangenbehartiging, gaat dat echt het verschil maken dat er nu een bedrag aan is gekoppeld?
Nou, ik wil graag grote complimenten uitdelen aan Women Inc. in samenwerking met de VU voor deze aanpak. Dat rapport, de maatschappelijke kosten van gezondheidsproblemen bij vrouwen, is echt heel helder. En een koerswijziging ook, waar ze voorheen vooral inzetten op patiëntverhalen, tragedies eigenlijk. Was dat een beetje een focus, met alle respect, op toch zielige vrouwen die iets hadden, die wat te laat onderkend was of helemaal niet erkend was. En dat daarmee associeert maar een deel van de bevolking zichzelf eigenlijk. En door nu cijfermatig te onderbouwen wat het de samenleving eigenlijk kost, nog los van al het leed voor al die vrouwen, maar puur wat, hoeveel belastinggeld er eigenlijk bespaard kan worden met een betere focus.
Irene, ik moet je onderbreken voor een spookrijder. ANWB.
Ja. Ja, rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom Breda, kom je tussen Heerlen en Rukve een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom Breda, dan kom je tussen Heerlen en Rukve een spookrijder tegemoet.
Iedereen, we pakken hem erop. Het is live radio. Dit is toch, het gebeurt echt, een spookrijder. Ga je gang.
Ja, het zijn bewogen weken voor jullie. Ja. Even kijken. Wat ik wou zeggen eigenlijk, wat ik heel erg sterk vind aan deze organisatie, die zich al jarenlang sterk maakt voor een hele goede zaak, dat ze nu eigenlijk een andere lobbykoers hebben ingezet, die zeker ook in tijd van formatie, denk ik echt het verschil gaat maken. Je spreekt een veel grotere doelgroep aan door met harde cijfers te onderbouwen wat het leed is, wat er achter schuil gaat. Dus dat hebben ze heel erg goed gedaan.
Ja, Irene, ik moet wel zeggen, stel nu dat het inderdaad zo is, dat klopt wat jij zegt, die cijfers die spreken meer aan dan die zielige verhalen. Zo'n zielig verhaal, als je dat leest in de...
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.